Nou, het hele thema van het seizoen is een beweging van bewogenheid. En dat begint eigenlijk bij de Heere God zelf. Omdat de Heere God is, misschien ervaar je dat niet altijd zo, maar hij is wel bewogen over jou. En dat heeft eigenlijk al gewoon te maken met zijn karakter, met zijn wezen. De Bijbel die zegt dat God liefdevol is, dat hij genadig is, dat hij barmhartig is. En dat hij een overvloeiende bron is van vreugde. En die op een bepaald moment besloten heeft, ik ga de schepping maken. Ik ga deze wereld maken. Hij had dat niet nodig. God is in zichzelf, Vader, Zoon en Heilige Geest, eigenlijk al prima zouden ze het kunnen redden, de hele eeuwigheid. Maar omdat God relationeel is, omdat hij liefdevol is, omdat hij barmhartig is, heeft hij een verlangen gehad om dat te kunnen delen met heel veel mensen. En daarom heeft hij vrijwillig, zonder enige noodzaak, maar gewoon omdat hij het wilde, heeft hij deze schepping voortgebracht die zo kunstig in elkaar zit. En hij heeft op een bepaald moment ook bepaald dat jij geboren mocht worden. Jij mocht ook op deze aarde zijn. En dat is een voorrecht. Dat is iets. Natuurlijk weten we wel dat daar een man en een vrouw betrokken zijn geweest ooit in het verleden. Maar ten diepste is daar Gods intentie om jou hier te hebben. Je bent geen ongelukje, je bent niet een toevalsproduct, jij mag er zijn. Waarom? Omdat God al voor de grondlegging van de wereld heeft gewild dat jij zou bestaan. En dat is eigenlijk bijna niet te bevatten. God kende jou al voor de grondlegging van de wereld. Wist hij al wanneer, hoe, in welke omstandigheden jij geboren zou worden. En hij verlangt erna om relatie met jou te hebben. Dat heeft hij gedaan door de schepping. Dat heeft hij gedaan door zelf mens te worden, in de schepping in te treden, wat we met de kerst hebben gevierd. En hij heeft zijn geest uitgestort om heel dichtbij ons te zijn, zodat zijn geest, als het ware, verkleefd wordt met onze geest. Dat God zo dichtbij kan komen. En dat is wat de Bijbel ook noemt een verborgen omgang. God is geest. Jij hebt ook geest. Waar dat precies is, kun je altijd moeilijk aan te duiden. Het is niet precies in je hoofd of in je lichaam. Maar je hebt ook een geestelijk deel. Je hebt een lichamelijk deel, maar je hebt ook een geestelijk deel. En die geestelijk deel die verlangt ook naar die geborgenheid. En die heeft ook een soort oerdrift om God te kennen. Het is als het ware of jij een soort echo in jezelf bent van, hey, zonder mij ben je niet compleet. Want vergeet niet, ik ben er omdat ik deze schepping gewild heb. Jij bent er omdat ik jou gewild heb. En als je de Vader niet kent van dichtbij, dan zal er altijd een soort onbestemdheid in je leven bestaan. Maar jouw geest, jouw ziel kan verkleefd raken met de geest van God. Je kunt hem leren kennen, je kunt hem liefhebben. Je kunt onder de indruk zijn ook van zijn wijsheid, zoals dat in de Bijbel staat. En dan kan ik het ook niet laten om te zeggen van, dat is wel wat ik ook in Janke heb gezien in haar leven. Er was ook een vrouw die het woord kende, die haar Bijbel kende, die een gebedsleven had. En vanuit dat kennen van God, wat je niet altijd rationeel kunt uiten, was haar hele leven eigenlijk ingericht en dacht ze en handelde ze vanuit dat, ja, vanuit die basis. Zij heeft haar Heer ook leren kennen. En daarom zei ze ook van, ik ben niet bang voor de dood. De dood is voor mij niet iets schrikkends. Het is gewoon een overgang van tijdelijk naar eeuwig. Want ik heb nu toch al die relatie met de Vader. En dat wordt straks alleen maar intenser. En ze zei ook van, nou, het is goed dat ik hier blijf voor de omgeving. En daarvan denk ik, ja, dat is precies wat Paulus zei. Ik verlang ernaar, zegt hij, om bij de Heer Jezus te zijn. Maar het is misschien beter voor jullie dat ik hier blijf. Precies eigenlijk de houding en de woorden die Paulus ook had. En dan zie je dat zo'n vrouw door woord en door gebed in haar leven een intieme band heeft ontwikkeld met haar schepper. En dat is wat we heel graag willen. En daarom hebben we dat jaarthema, beweging van bewogenheid, dat we eigenlijk willen dat ieder mens dat leert kennen. Over dat hele idee van uitnodigen, mensen bij betrekken. Daarover wil ik jullie een gedeelte lezen, een voorlezen. Dat gaat over Johannes 1. En je zou eigenlijk mooi kunnen zeggen, dat is de eerste week van Jezus. En die eerste week van Jezus, die is behoorlijk enerverend. Er gebeurt van alles. En dat vind ik ook het mooie. Als je een tijdje in de kerk bent en je doet gewoon daar je dingetjes, dan kan het geloofsleven ook prima gewoon voortkabbelen van seizoen naar seizoen. Je kunt heel erg op safe spelen. Je kunt eigenlijk, heel plat gezegd, eigenlijk zonder de aanwezigheid van God heel prima een kerkelijk jaar doorkomen, door gewoon je dingetjes te doen. Dan is het eigenlijk allemaal op safe. Ik moest daarbij denken toen ik zelf een kleine jongen was. Zat ik nog op de basisschool en toen had ik grotere broers. Ik heb grotere broers. En in de zomer, dan gingen ze heel vaak zwemmen. Dat was voor mij een soort mythisch begrip. Dat heette het Blauwe Meer. Dat is ergens in Noord-Drenthe. Ik had ook niet helpen, daar kom ik vandaan. En dan ging je naar het Blauwe Meer. En dan zat ik daar, op die middag zat ik dan in de tuin. En dan dacht ik van ja, als het een gewone zondagmiddag wordt, dan, nou ja, dan zal het een potje voetbal zijn en weet ik veel wat. Het kabbelt wel wat voort. Maar als ik mee mag naar het Blauwe Meer met mijn grote broer en zijn vrienden, dan wordt het een hele mooie middag. Dan gaat er van alles gebeuren. En dat was ook, want ze waren natuurlijk ouders, ze hadden auto's. En dan kreeg ik de uitnodiging, Richard, wil je mee naar Blauwe Meer vanmiddag? Oh ja, dat was ik helemaal super. Want bij Blauwe Meer, daar gingen we voetballen met elkaar op zo'n strandje. Je ging zwemmen, je kon surfplankjes proberen. Je mocht patat, bier en cola halen voor de grote jongens en die kreeg je fooi. En je mocht af en toe, mocht je ook bemiddelaar zijn tussen dames. He, dan zaten de jongens daar en dan kon je kleine broertje, die kon wel even contact leggen. Weet je, en daar kreeg je ook weer fooi voor. He, dus het was echt een hele lucratieve middag. Maar het was en dus als ik even kon uitgaan van hoe werd mijn zondagmiddag? Was dat eventjes zo in de tuin en net 10 meter erbuiten? Of was het een Blauwe Meermiddag? En ik geloof dat ook zo in je geestelijk leven kan staan. Wordt het gewoon een zondagmiddagje in de tuin? Af en toe prima. Of is jouw geestelijk leven ook, heeft dat iets van de dynamiek van de Blauwe Meer? En de eerste week toen Jezus omging met zijn leerlingen, was dat het Blauwe Meer, maar dan wel in het veelvoudige kwadraat ervan. We gaan dat overlezen, hoe dat ging. In Johannes 1, vanaf vers 35, dan staat er: en de volgende dag stond Johannes er weer met twee van zijn leerlingen. En toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij: daar is het Lam van God. En de twee leerlingen hoorden wat hij zei en gingen met Jezus mee. En Jezus draaide zich om en toen hij zag dat ze hem volgden, zei hij: wat zoeken jullie? Rabbi, zeiden ze tegen hem, en dat is in onze taal meester, waar logeert u? En hij zei: kom maar mee, dan zul je het zien. En ze gingen met hem mee en ze zagen waar hij onderdak had gevonden. En het was ongeveer 2 uur voor zonsondergang en ze bleven die dag bij hem. Een van de twee die gehoord had wat Johannes zei en Jezus gevolg waren, was Andreas, de broer van Simon Petrus. Vlak daarna kwam hij zijn broer Simon tegen en hij zei tegen hem: we hebben de Messias gevonden. Dat is Christus, dat is de gezalfde. En hij nam hem mee naar Jezus en Jezus keek hem aan en zei: en jij bent Simon, de zoon van Johannes, en voortaan zul je Kefas heten. En dat betekent Petrus en dat is rots. En de volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan, dat is in het noorden van Israël. En daar ontmoette hij Filippus. En hij zei tegen hem: ga met mij mee. En Filippus kwam uit Bethsaida, uit dezelfde stad als Andreas en Petrus. En hij kwam Nathanael tegen en zei tegen hem: wij hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en ook over wie de profeten spreken. Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. Nazareth, zei Nathanael, kan daar iets goed vandaan komen? Ga zelf maar kijken, zei Filippus. En Jezus zag Nathanael aankomen en zei: dat is een echte Israëliet, een mens zonder bedrog. Waar kent u mij van? Vroeg Nathanael. En Jezus antwoordde: ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat. Rabbi, u bent de zoon van God. U bent de koning van Israël, zei Nathanael. En Jezus vroeg, bijna plagend, een beetje speels, zo lees ik het: geloof je omdat ik tegen je zei dat ik je onder die vijgenboom zag zitten? Ze zei, man. Jij zult nog grotere dingen zien. Waarachtig, ik verzeker je, voegt hij er aan toe. Jullie zullen de hemel geopend zien. En de engelen van God zien omhoog en neerdalen naar de mensenzoon. En vervolgens gaan ze naar de bruiloft toe in Kanaan, waar hij nog eventjes water in wijn veranderde. En dat gebeurde allemaal in die eerste enerverende week met Jezus. En toen ik deze tekst las, toen duizelde het mij van de informatie. Dat is zo mooi als je de Bijbel leest en je gaat daar niet te snel aan voorbij, maar je blijft bij één stukje. En je gaat allemaal vragen aan de tekst zeggen van wie zijn er, wanneer is dit gebeurd, waar is het, waarom gebeurt dit gedeelte. Dat zijn allemaal de W-vragen. Wie, wat, waar, wanneer, waarom. Dat mag je altijd aan de tekst stellen, waardoor er heel veel informatie naar boven gaat komen. Die staat in de tekst en soms kun je die ook in commentaren leveren. Maar dit gedeelte staat vol van informatie, dat je in eerste instantie niet eens zo zal zien. Ten eerste al de namen die over Jezus worden gezegd. Er worden zo een aantal kwalificaties, een aantal namen aan hem gegeven. Bijvoorbeeld de eerste, die staat in 35. Zie het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Jezus is niet zomaar iemand, niet zomaar een rabbi, niet zomaar een leraar. Nee, hij is van God gezonden om uiteindelijk gekruisigd te worden op Golgotha, om voor ieder mens het weer goed te kunnen maken met God de Vader, zodat je zijn nabijheid, zijn vrede, zijn shalom in je leven kunt ervaren. Het geestelijk leven begint nooit bij ons, begint nooit bij onze eigen prestaties, begint bij waar de tekst mee begint. Zie het Lam van God. Daar begint ons geloofsleven mee. Veel te vaak beginnen we bij onszelf. Hoe staat het met mij voor? Hoeveel stille tijd? Hoeveel Bijbel lezen? Hoeveel dingen doe ik goed? Hoeveel dingen doe ik verkeerd? We gaan een heel lijstje aanmaken. Even niet mee beginnen. Dat is eigenlijk helemaal niet belangrijk in het begin. Het is gewoon de vraag, zie het Lam van God. Daar begint het mee. Jezus wil het goed maken tussen jou en tussen de Vader. Daarom is hij het Lam van God. Het is wat hier gaat gebeuren. Dus we beginnen al heel bijzonder. Lam van God. Maar hij wordt ook in vers 41, wordt hij Messias genoemd. De gezalfde. Heeft iets te maken met koningschap, met eer en met glorie. Er wordt gezegd dat hij de Zoon van God is in vers 49. Nog eventjes wat, niet zomaar een mens, maar Zoon van God. Voortgekomen uit God zelf, onderdeel van de drie eenheid. En er wordt gezegd, hij is de Koning van Israël. Heel specifiek, Koning van Israël. Dus als we het hebben over het volgen van Jezus, is het niet een gewone leraar, niet een gewone rabbi, hij wordt wel zo genoemd, maar veel meer. En dat vind ik zo belangrijk, omdat ik niet zomaar een mens wil volgen. Heb ik eigenlijk helemaal niet zoveel, eerlijk gezegd, niet zoveel behoefte aan. Als het om een gewoon mens zou gaan. Ik ben helemaal niet zo van, ik moet die en die volgen. Ik moet die en die trend volgen. Ik heb geen identiteit in mijn leven. Ik weet niet waarom ik leef. Dus ik moet wel iets hebben. Graag een sterk persoon. Misschien iets van een regeringsleider. Of iemand die verstandige dingen zegt. Daar heb ik geen behoefte aan. Waar ik wel behoefte aan heb, is God zelf. Als die gaat komen. En dat hij zegt, ik sta voor je. En ik ben Jezus. Ik ben de Zoon van God. Ik ben de Messias. Ik ben de Koning van Israël. En ik ben degene die God gezonden heeft. Wil je mij volgen zodat je de Vader leert kennen? Ik ben het Lam van God wat het tussen jou en God goed gaat maken. Daar heb ik persoonlijk wel behoefte aan. Want dan ontstaat er shalom. Dan ontstaat er vrede. Dan weet ik dat ooit de schepping van God, ooit de keuze om mij geboren te laten worden, het heeft toch een betekenis. Het heeft toch zin gehad. De namen van God hier, het duizelt mij voor de ogen. De namen van Jezus. Hoe groot, hoe heerlijk is deze persoon? En hoe goed is het om hem te volgen? Er worden ook een aantal eigenschappen van Jezus hier benoemd. Ten eerste al in vers 39, ongelooflijk gastvrij. Waar logeert u? Waar woont u? Waar heeft u onderdak? Hij zegt, kom maar met mij mee en ik laat je het je zien. En ze bleven daar gewoon een nachtje slapen. Gastvrij. Jezus is gastvrij. Hij verwelkomt graag mensen in zijn omgeving. Hij verzamelt graag mensen om zich heen. Hij is gastvrij. Dat zien we later ook met die spijziging van die 5000. Hè, dat hij even 5000 mensen te eten geeft. Niet naar huis sturen, het is gastvrij. Zo is Jezus. Hij geeft ook bijnamen, vind ik ook mooi. En stel je voor, je ziet gewoon iemand voor het eerst, in dit geval onze bekende Petrus in de Bijbel. En die zegt, je heet wel zo en zo, maar jij bent, als ik naar jou kijk, ik voel iets in jou, ik zie iets in jou. Jij bent rots. Jij bent iemand, dat is een geweldige kerel. Je bent echt een rots. Er gaan nog heel wat dingetjes met Petrus gebeuren waarvan ik denk, hebt hij het wel goed gezien dat hij een rots is? Ja, maar zeker. Als de geest wordt uitgestort in Handelingen, dan is Petrus een rots en een pilaar voor de eerste kerk, die zelfs ook in Rome op zijn kop wordt gekruisigd voor zijn Heer. Die bange man die hij ooit was, het is een rots geworden. En Jezus zag dat al in hem, voordat hij uiteindelijk een rots ook werd voor de buitenwereld. Hij geeft bijnamen. Wat hij ook doet, is dat hij bovennatuurlijke kennis heeft. En dan zegt hij, hoe blijkt het dan? Hij zegt tegen Nathanael, ik heb jou al gezien. Jij bent een vrome Jood. Jij bent een goed mens. Hoe weet jij dat, zegt hij. Ik heb jou gezien onder die vijgenboom. En het was gebruikelijk in die tijd dat ze ook de schrift bestudeerden onder een vijgenboom. Deze Nathanael die zit eigenlijk gewoon de schrift te bestuderen en die wacht op de Messias. Die wacht dat de Messias gaat komen. Dat staat in de schrift dat hij zou komen. Hij zit te bestuderen. Jezus heeft hem even gezien. Zeg, jij bent een goeie. Jij hebt iets van binnen. Dat is een ware vrouw. Jij kijkt open naar de Messias. Er zijn heel veel mensen in Israël die niet open keken. Als Jezus zich bekend gaat maken, gelijk in de zwart-wit houdingen, gelijk aan de buitenkant, wegzetten die man. Nee, maar een onderzoekende blik. Een onderzoekende blik. En hij zei van, en jij bent een goeie, want jij hebt een onderzoekende blik. Jij staat open voor wat God jou wil geven. Dat wordt geprezen door Jezus. Een open, zoekende houding, ook al heb je het nog niet gevonden, wordt in de Bijbel gekwalificeerd als een dikke duim. Je hebt een onderzoekende houding. Als je bij voorbaat al gaat zeggen, ik hoef het niet, ik wil het niet, maar ik heb eigenlijk geen idee waar het over gaat, dan is het eerlijk gezegd meer dit. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb dat ook wel gehad hoor. Dat ik bij voorbaat, voordat ik tot geloof kwam, was ik al helemaal overtuigd van de evolutietheorie. Ik had er nog geen boek over gelezen. Ik had ergens opgevangen, maar ik had wel heel snel de link gemaakt. Hey, dat is handig. Want dan is er geen moreel oordeel, er wordt niks van mij gevraagd, ik ben gewoon een toevallig productje. Kom mij in deze fase van mijn leven helemaal goed uit. Ik stond helemaal niet echt open voor te onderzoeken. Totdat die ene vraag kwam van mijn vrouw, ik ga daar en daar naartoe. We gaan naar die mensen toe, die helpen mij in het geloof, wil je mee? Daar ging wat aan veranderen. En toen ontstond er voor mij die open en die zoekende houding. En uiteindelijk kan ik nu ook getuigen, ik heb gevonden. Dus hier staat, bovennatuurlijke kennis, op zoek naar een zoekende, open blik. En het laatste wat hier staat, en dat is heel enerverend, dat Jezus eigenlijk een beetje speels zegt, van ja, als je dit al spannend vindt, als je dit al bijzonder vindt, dat ik dat in jou zie, dan gaan er nog wel wat meer dingen gebeuren. Hij zegt, ik verzeker je in de komende 3 jaar dat ik hier ga wandelen met jullie. En jullie gaan zien, de engelen van God, die gaan op mij neerdalen. Er gaan van alles gebeuren. En er is van alles gebeurd. Want er is genezing heeft er plaatsgevonden. Er heeft die vermenigvuldiging met eten, hebben wonderen, hebben tekenen plaatsvinden. God was zo ongelooflijk krachtig aanwezig in het leven van Jezus, dat het koninkrijk van God eigenlijk al doorbrak. Overal waar Jezus kwam, kwam er heelheid, kwam er genezing, kwam er herstel. De engelen die daalden gewoon op hem neer. En vervolgens gaan ze naar het eerste feestje toe en hij zegt, oké, de wijn is op. Nou, het is een feestje, niet te moeilijk doen. We gaan 7 vaten volmaken met water en klik, ik maak er gewoon wijn van. Want op een bruiloft, op een feest, hoort gewoon wijn te zijn. Huppakee, bam. Wat een enerverende week met Jezus. Er zit zoveel dynamiek in. Ik noem er nog even een paar. Bijvoorbeeld over dat uitnodigen. Daar is hij, zeggen ze in 36. Er wordt een vraag gesteld, wat zoek je? Kom maar mee. We hebben gevonden. Ga zelf maar kijken. Ik had je gezien. Je zult nog grotere dingen gaan zien. Kom maar mee. Het is, kijk maar waar ik woon. Kijk maar hoe ik leef. Kijk maar hoe ik ga doen. En dat kon Jezus in zijn tijd, kon hij dat heel direct zeggen tegen die mensen. Want hij was fysiek aanwezig. Hij was gewoon fysiek in de midden aanwezig. Hij kon zeggen, kom maar mee, kijk maar waar ik leef. Kom maar mee, kom maar kijken waar ik slaap, hoe ik de dingen doe in mijn leven. Je kunt gewoon één op één achter mij aan. Nu is dat niet meer zo. Christus is gekruisigd, hij is opgestaan. Hij is nu aan de rechterhand van de Vader. En we kunnen hem nog wel kennen, maar dat is op een andere manier. Hoe dan? De Bijbel zegt door het woord, dus te lezen over Jezus. En te bidden tot Jezus en tot de Vader. En met elkaar daar ook in gesprek te zijn. Dat je relatie hebt met elkaar. Want God woont ook op een bijzondere manier in de gelovigen, in zijn gemeente. Dus in deze tijd kunnen we Jezus niet letterlijk op de voet volgen. Maar we kunnen wel naar hem luisteren door zijn woord. We kunnen wel met hem in gebed raken, in verbinding raken. En we zien hem in de broers en zussen rondom ons. Want daarin woont ook de geest van Jezus.
Amen.